Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En van de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van de Heilige Geest, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen zingen uit de 95ste psalm, het eerste en het tweede vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, die rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En de Heer is groot, een heerlijk God, 1 en 2 van 95.
Wij zullen vanmiddag het woord van de Heere lezen uit het 61ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Jesaja 61. De geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wrake van onze God, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weer oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaars van onze God noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u beroemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Ze zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken. Alle die hen zien zullen, zullen hen kennen dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Zingen wij nu uit de 98ste psalm, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Gemeente, vanmiddag beleiden wij ons geloof zoals we dat onder woorden gebracht vinden in ons jongste belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels. Ik lees u uit dat eerste hoofdstuk van de leerregels, de eerste drie paragrafen. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden worden? Zullen wij samen bidden? Heren, daar hebben we met elkaar belijdenis afgelegd van het feit dat we allemaal het oordeel waard zijn. En dat u geen onrecht zou doen als u ons allemaal onder het oordeel zou besluiten en dat voor altijd. Vanwege onze zonden, vanwege onze ongerechtigheden, vanwege het feit dat we u hebben verlaten en we hebben ingestemd te geloven dat die woorden van de apostel, die ook de woorden van de Heilige Geest zijn, waar zijn. De bezoldiging van de zonde is de dood en de gehele wereld, en wij daarbij allemaal inbegrepen, zijn voor God verdoemelijk. Heer, het is wat om dat te belijden en om dat te moeten belijden. Om dat te moeten belijden omdat u dat allereerst van ons zegt. Het vernedert ons diep. En we behoren er ook diep onder te buigen. En zo zijn we vanmiddag bij elkaar gekomen en tegelijkertijd bij het begin van deze eredienst zijn we er tegelijk ook alweer aan herinnerd wie wij zijn en hoe het er met ons voorstaat en wat wij te verwachten hebben. En dat zullen we nooit, nooit in der eeuwigheid anders kunnen maken. O God, laat dat inderdaad toch maar niet een taal van onze lippen zijn. Maar laten we dat echt doorvoelen. En laten we u daarin ook rechtvaardigen. En laten we zo onze plaats weten. Onze plaats voor uw aangezicht. In oprechte verootmoediging. Met schuldbesef. Opdat het dan tegelijkertijd door uw grote goedertierenheid meer en meer een wonder voor ons mag wezen, Heere, dat gij het daarbij niet gelaten hebt, maar dat gij een weg geopend hebt en dat gij een middelaar gegeven hebt, waardoor het alles toch nog weer anders kan worden en waardoor schuldigen zouden kunnen worden vrijgesproken en verlorenen worden gered. Heren, we danken u voor het evangelie dat u hebt gesproken en nog spreekt. Voor de verlossingsweg die gij hebt gegeven. Voor de zaligmaker die bij u vandaan komt. Voor het werk van de Heere Jezus dat door hem volbracht is. Voor het werk van de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het zondaren verkondigt. Heere, wij danken u vanmiddag voor het werk dat gij gedaan hebt en nog doet en doen zult om uw naam te verheerlijken en daarbij tegelijkertijd ook zondaren zalig te maken. Ja, dat is nou juist het grote wonder dat gij uw naam gevestigd hebt en dat dit voor u een teken zal zijn dat in de plaats van een doorn een dennenboom opgaat en in de plaats van een distel een myrteboom. Gij maakt u daarin een naam, o God, dat gij mensen vernieuwt, herschept en zalig maakt. En we danken u er vanmiddag ook heel bijzonder voor dat het ook waar is en dat het hier in de gemeente van Elburg waar blijkt dat gij goedertierenlijk van die zeer blijde en goede boodschap dienaren zendt. Zo hebt u het ook in de gemeente van Elburg willen doen. Na alles wat daar in het verleden gebeurd is en na alle verdriet die door allerlei gebeurtenissen ontstaan is en na allerlei pijn die door allerlei dingen gevoeld is, hebt u de gemeente willen verblijden door onze broeder Kempeneers in het hart te geven om de door de gemeente op hem uitgebrachte roeping aan te nemen. We danken u ervoor, heren, dat u op deze wijze ook aan de gemeente Elburg hebt willen denken. En dat u ook na verschillende teleurstellingen toch op uw tijd, en we beleden dat, want u zendt uw dienaren wanneer gij wilt en tot wie gij wilt, dat gij op uw tijd tot deze gemeente, deze kandidaat in de theologie, aanstaande dienaar van het woord hebt willen zenden. Heren, we danken u voor die zorg en voor de trouw daarin betoond. En we danken u er ook voor dat u onze broeder tot dit ogenblik gebracht hebt, na al die jaren die eraan vooraf gegaan zijn. En dat zijn in allerlei opzichten ook nog geen gemakkelijke jaren geweest. Jaren niet alleen van hard werken en hard studeren, maar jaren waarin toch ook allerlei zorgen moesten worden meegemaakt en allerlei dingen moesten worden ontzegd. Heren, maar u hebt hem en zijn vrouw en hun kinderen en het hele gezin door al die jaren heen geholpen. En u hebt de studie willen bekronen en u hebt nu de dag doen aanbreken dat hij aan deze gemeente mag worden verbonden straks. En dat hij hier zijn werk zal mogen gaan doen. Werk waar hij zich op voorbereid heeft, werk waar hij naar uitgezien heeft. Maar belangrijker, werk waartoe hij geroepen is en waarin hij gezonden wordt. Heren, laat het hem en laat het de zijnen en laat het ons allen een wonder van uw genade zijn, dat het opnieuw blijkt dat inderdaad gij met uw werk doorgaat en dat gij mensen roept en afzondert en zendt om de blijde boodschap te brengen, om het ellendigen te verkondigen dat er genade is en om verloren zondaren te wijzen op de volkomen redding die er is in de Heere Jezus en in zijn offer en in zijn voorbidding. O God, geef ons, nu wij op dit punt zijn gekomen, met elkaar een gezegend uur. Zegen uw woord, mag het tot onderwijs strekken. Zegen ook alles wat verder in deze dienst gebeuren zal. En geef dat niet alleen alles in orde mag verlopen en stichtelijk mag verlopen, maar dat het ook wat uit mag werken, wat na mag laten. Wij zijn niet in staat om dat te bewerken, o God. Dat kan alleen als uw geest in ons midden is en we smeken u. Wilt gij dan uw geest onder ons laten werken, uw woord door uw geest te doen toepassen aan onze harten, onze harten af te stemmen op die boodschap van uw genade en ons iets te doen zien van het wonder van uw grote goedertierenheid. Wilt u alles weren wat ons schade zou kunnen doen. Laat de boze niet toe zijn op zijn plannen te realiseren, want hij zal ongetwijfeld toch zinnen op mogelijkheden om deze dienst te verstoren of op zijn minst onze aandacht af te leiden, ons met andere dingen bezig te doen zijn, ons ook op het bijkomstige te laten letten en daarbij te laten stilstaan. Heren, laten al de bijkomstigheden inderdaad toch niet te veel aandacht krijgen, maar geef dat alle onze aandacht geconcentreerd mag zijn op u en op uw genadewoord en op die enige zaligmaker Jezus Christus die in de wereld gekomen is en van wie wij ook vandaag mogen horen. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Zieken, bejaarden, mogelijk dat er heel wat zijn die met ons meeluisteren. Maar heren, dan zal het nog een gemis zijn als ze de dienst met de gemeente niet kunnen meemaken. Vergeet u ze niet, maar geeft u ze naar hun omstandigheden niet alleen kracht, maar ook vanmiddag een bijzondere zegen. En wilt u zo uw werk doen in deze wereld? Geef dat we weer moed mogen vatten, heren, ook bij een gelegenheid als deze. In een wereld vol duisternis, in een wereld vol ongeloof, in een wereld vol goddeloosheid zelfs, dat we toch moed mogen vatten, ziende dat gij nog niet klaar zijt met uw werk, maar dat u nog mensen uitzendt en dat er kennelijk nog voor die mensen wat te doen is en dat er nog moeten worden toegebracht en dat de gemeente nog moet worden gebouwd en dat uw volk nog onderwezen mag worden en dat er nog hemels voedsel beschikbaar gesteld wordt. Heren, we danken u ervoor dat gij die vertroosting schenkt, dat gij doorgaat met uw werk. Laten we er dan ook maar niet aan twijfelen. Hoor ons, o genadige God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 119e psalm en we zingen daarvan de versen 53... en 65, uw woord is een lamp, is mij een lamp voor mijn voet, en hoe wonderbaar is uw getuigenis. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in de ene rondgang die gehouden zal worden. God zegene ook uw gaven. Gemeente, het woord Gods komt vanmiddag tot ons uit Lucas 4. Uit het laatste gedeelte van Lucas 4, deze woorden, vers 43 en 44. Maar hij, dat is Jezus, zeide tot hen: ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Als we het laatste deel van Lucas 4 lezen, iets meer terug dan de teksten die ik u zojuist gelezen heb, bijvoorbeeld beginnend bij vers 33, en we vergelijken daarmee ook het laatste gedeelte van het eerste hoofdstuk van Marcus, waar ons dezelfde dingen misschien in al wat andere bewoordingen verteld worden, dan krijgen wij een klein beetje een indruk van wat er allemaal op de Heere Jezus afkwam en wat hij allemaal voor werk deed. Deze schriftgedeelten vertellen ons bijvoorbeeld dat de Heere Jezus op een gegeven dag, een gegeven sabbatdag, het heel druk heeft gehad. In de eerste plaats was hij in de synagoge en daar had hij een ontmoeting met de duivel. Via die bezetene die hij genezen heeft. Daar stond uit de synagoge, zijn ze naar het huis van Petrus gegaan en daar was de schoonmoeder van Petrus ziek door een hevige koorts bevangen. En toen heeft Jezus ook deze patiënt genezen. En als je dan verder leest, dan zie je dat als de sabbat voorbij is, zodra de mensen gelegenheid hebben volgens de wet om weer normaal hun werk te doen, dan zie je ze allemaal daaruit Capernaum naar het huis van Petrus komen, allemaal die thuis een zieke hebben van wat voor soort dan ook, want door wat ze in de synagoge hebben meegemaakt en door wat ze verder van Jezus gehoord hebben, hebben ze er alle vertrouwen in gekregen dat hij in staat is om blinden te genezen en kreupelen te genezen en zelfs bezetenen te genezen. En ze brengen hun patiënten naar de Heere Jezus toe, sommigen gebracht, anderen komen op eigen kracht. En dan vertelt met name Marcus ons hoe de Heere Jezus in zijn grote barmhartigheid al die mensen die daar samengekomen zijn, één voor één geneest. Hij legt ze de handen op, hij geneest ze met het woord, zo lezen wij. En wij weten uit andere plaatsen van het evangelie dat dergelijke dingen de Heere Jezus iets hebben gekost. Er gaat bij elk wonder dat hij verricht kracht van hem uit. U kent de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. En in dat verband zegt de Heere Jezus dat zelf. Er is kracht van mij uitgegaan. En als we dan ook nog in aanmerking nemen dat hij waarachtig mens is geweest, dan kun je de conclusie wel trekken. Jezus, die in zijn waarachtige mensheid ook geweten heeft wat vermoeidheid was, aan het eind van die drukke dag, aan het eind van die dag waarin hij zoveel van zijn krachten heeft moeten geven, heeft hij rust nodig. Maar voordat de dag is en voordat de mens normaal tot zijn werk gaat, is de Heere Jezus alweer op. En hij gaat stilletjes het huis waar ze gelogeerd zijn uit. En hij zoekt een eenzame plaats om alleen te zijn met zijn God. Om zich in stilte af te zonderen in zo'n binnenkamer, zei het dan dat hij op dat moment buiten was, in alle stilte, voor contact, voor gemeenschap met zijn vader. Want er komt een nieuwe dag en er komt nieuw werk en er wordt weer zoveel van hem gevraagd en er zal weer zoveel moeten worden gedaan. En waar zal hij zijn krachten vandaan halen? Waar dan alleen bij de enige krachtbron die hij kent, bij zijn God en bij zijn vader? En dan gebeurt er iets waardoor de Heer Jezus pijnlijk gestoord wordt in dat gebedswerk. Petrus is hem gaan zoeken. Kennelijk zijn er 's morgens vroeg daar in Capernaum alweer allerlei mensen komen kijken waar de Heer Jezus was, want ze hebben nog meer van hem te vragen. Ze willen nog meer wonderen en tekenen zien. En Petrus kon de Heer Jezus in huis niet vinden en is hem gaan zoeken. En dan stoort hij hem in zijn gebedswerk. En dan zegt Petrus, zonder dat hij kennelijk iets aanvoelt van wat zijn meester daar aan het doen is. In plaats dat hij op een eerbiedige afstand blijft staan en wacht totdat het zijn meester behaagt om hem wat te zeggen, valt Petrus zijn meester in de rede en zegt: meester, ze zoeken u allemaal. En kennelijk zijn er ook heel wat mensen Petrus gevolgd en er is straks alweer een hele kring om de Heere Jezus heen. En ze proberen hem bij zich te houden. Ze proberen hem over te halen om in hun buurt te blijven, opdat ze nog meer van hem zouden kunnen zien. En dan maakt de Heere Jezus daar abrupt een einde aan. En hij zegt: nee, ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen. Want daartoe ben ik uitgezonden. Hoe teleurstellend dat ook mogen zijn voor die mensen in Capernaum, Jezus gaat weg. Want ze verwachten wel wat van hem, maar wat zij van hem verwachten, dat is nou juist niet hetgene waarvoor hij in de eerste plaats gekomen is. En zo is het al zoveel geweest en zo zal het nog vaker zijn in de dagen van Jezus' rondwandeling op aarde. De mensen zullen wel belangstellend zijn naar hem en wat hij doet en vooral naar wat hij doet. Maar of zijn woord echt plaats krijgt in hun leven, dat is nog maar de vraag. En hij moet het ze straks ook zeggen en eigenlijk zegt hij het met andere woorden hier ook al: jullie zoeken mij vanwege de tekenen die ik doe. En vanwege de genezingen die ik verricht. Maar onthoud één ding goed. Ik ben uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Dat is mijn allereerste taak. Dat is wat mijn vader mij heel bijzonder heeft opgedragen. En dat ga ik vandaag doen. En onmiddellijk nadat hij het gezegd heeft, is hij gegaan. Begonnen aan zijn rondreis door de andere steden en dorpen van Galilea. En hij predikt. Hij predikt in hun synagogen. De gemeente, dat bepaalt ons vanmiddag bij datgene wat volgens Gods heilsplan en volgens de opdrachten die God, de zender van zijn dienaren, geeft, bovenaan moet staan. En wat in het leven van degene die de Heere in zijn dienst neemt, inderdaad ook de eerste verantwoordelijkheid is. Het wordt hier op twee manieren aangeduid. In vers 43 noemt de Heere Jezus het zelf het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen. En in het volgende vers, daar wordt het prediken genoemd. Die taak wordt dus op twee manieren aangewezen: evangeliseren het koninkrijk Gods en prediken. Het evangelie verkondigen. En de rest dan? Komt erbij. Zeker, er komt nog wel wat bij. Maar het evangelie verkondigen, nummer 1. Evangeliseren heet dat in het oorspronkelijk. Een goede boodschap brengen. Laten horen dat er goed nieuws is. En niet omdat mensen er uiteindelijk in geslaagd zijn iets goeds te produceren en een oplossing te bedenken voor allerlei problemen die er in deze wereld zijn. Niet omdat mensen er tenslotte succes in gehad hebben om de grote problemen van deze wereld een keer op te lossen, maar goed nieuws, omdat God gedacht heeft aan zijn genade. Omdat het God behaagd heeft zijn heil te openbaren. Omdat het God behaagd heeft een weg te ontsluiten voor zondaren. En verzoening te doen over de zonden van weglopers en overtreders. Omdat God zorgt voor behoud. Een goede boodschap is dat, want het gaat over het koninkrijk. Het koninkrijk Gods. En wat is dat dan? Laat ik het vanmiddag kort zo mogen zeggen. Het is Gods genade heerschappij. God die als koning gaat heersen in zijn genade en dan allereerst in het hart van een zondaar. Dit is de goede boodschap. Dat de Heere genadig is en dat hij in zijn genade mensen uit het rijk van de duisternis, waar ze van nature in zitten, gaat overbrengen in een ander koninkrijk. Het koninkrijk van licht, het koninkrijk van vrede, het koninkrijk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dit is het goede van het koninkrijk, dat God uit vijanden onderdanen maakt. Burgers van zijn rijk, van het rijk van zijn genade. En dat wil niet minder zeggen dan dat hij ze vrij maakt, verlost, uit de banden, uit de gevangenis haalt. Een goede boodschap. Een boodschap die in de synagoge gebracht wordt, terwijl de synagoge daar eigenlijk nooit van hoorde. Want die boodschap van het koninkrijk Gods brachten de rabbijnen nou juist niet. Die dachten een ander soort goede boodschap te moeten brengen. Maar dat was niet de boodschap van goddelijke genade. Van onverdiende gunst aan onwaardigen bewezen. Hun boodschap was er een van: doe dit en gij zult leven. Maar de boodschap die ze nu in de synagoge horen, dat is de boodschap van: God heeft gedacht aan zijn genade. Dat is de boodschap die nog nooit in een mensenhart is opgeklommen en waar geen oog ooit getuige van geweest is en waar geen oor ooit iets van gehoord heeft, maar wat God bereid heeft. De totale verlossing en de complete vergeving en een volkomen heil. En als zij die boodschap in de synagoge van Galilea mogen horen, dan, en ik denk even aan dat andere woord dat Lucas ervoor gebruikt, dan wordt die boodschap gebracht in de vorm van de prediking. Dat is een variant. Het is niet helemaal een synoniem van dat andere waar we het zojuist over hadden. Er zit een andere gedachte in die daarin meeklinkt, namelijk dat evangeliseren wat de Heer Jezus doet, dat brengen van die goede boodschap, dat doet hij niet op een fluisterende toon, dat doet hij niet stilletjes, heel voorzichtig, maar dat doet hij in alle klaarheid en in alle duidelijkheid, zoals een heroud die voor zijn koning uitgestuurd wordt, zich ook niet schaamt om zijn boodschap te laten horen, maar alles doet om de mensen eerst bij elkaar te brengen en ze dan luid en duidelijk te verkondigen wat hij te verkondigen heeft. En dan klinkt dat woord van het koninkrijk Gods met gezag. Dan mag deze gezondene van de Heere doen wat de profeet Jesaja al zei: hef uw stem op met macht. Roep uit de keel. Doe het horen. Hier is uw God. God heeft ze daar wat te zeggen. En God stuurt een gezant. God stuurt een heraut om die boodschap aan hen over te brengen. En dat is nou het voornaamste werk wat de Heer Jezus kwam doen. En u kunt vragen, waarom is dat nou het voornaamste werk? Het allereenvoudigste en het allereerste antwoord op die vraag is omdat God het zo heeft gewild. En dat heeft God laten blijken uit het feit, en dat vinden wij in die woorden van onze tekst ook terug, dat hij die van zichzelf zegt dat hij gekomen is om het evangelie van het Koninkrijk Gods te verkondigen en die gaat preken, zegt, daartoe ben ik uitgezonden. Dus hij komt nog niet eens op eigen initiatief ook. Hij komt niet omdat hij zichzelf tot deze taak geroepen heeft of omdat hij voor zichzelf een keus gemaakt heeft, een beroepskeuze, en gezegd heeft, dat wil ik doen en daarom ga ik het ook doen. Nee, nee, hij heeft er zelf helemaal niets over te zeggen gehad. God heeft hem gestuurd, de opdracht gegeven. Hij is wat de Joden onder elkaar noemden de Sheliach, die met volmacht komt en die met volmacht spreekt. En als hij komt, dan moeten zij daar in Galilea maar beseffen dat eigenlijk zijn zender in hun midden staat. En dat zijn zender hem ook helemaal dekt. En dat zijn zender hem ook helemaal voor zijn rekening neemt. En dat zijn zender hem ook aan alle kanten beschermt en in zijn goedgunstigheid omringt. Want de band tussen de zender en de gezondene is een intieme band. Oh ja, dat heeft voor de gezondene ook wel wat te zeggen. Daarover een ogenblik, in een ogenblik. Maar wat de Heer Jezus hier dus van zichzelf zegt in die drie typeringen. Hij noemt zichzelf de evangelist. Hij noemt zichzelf ook de heraut. En hij noemt zichzelf ook de gezondene. Het is door het geheel van het woord van God duidelijk dat diezelfde dingen gezegd worden van degene die door de Heere Jezus ook gestuurd worden. Als de Heere Jezus de 12 of ook de 70 uitzendt, dan gaan zij, Markus 6 vers 12, prediken, hetzelfde woord. Dan gaan zij, Lucas 9 vers 6, het evangelie verkondigen, hetzelfde woord. En dan zijn zij het, we hebben dat met elkaar ook nog weer gehoord uit onze Dordtse leerregels, met dat citaat uit Romeinen 10, dan zijn zij het die geroepen worden om te prediken, maar hoe zullen ze prediken indien ze geen sheliach zijn, indien ze niet gezonden worden? En we weten uit het woord van de apostel Paulus dat de verhoogde Christus vanuit de hemel gegeven heeft, gezonden heeft. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Zijn gezanten, zijn ambassadeurs, zijn evangelisten die een goede boodschap brengen. Vandaar dat hun voeten lieflijk zijn, met dat woord uit Jesaja 52, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten dergenen die het goede boodschappen, die vrede doen horen. En dat brengt ons vanzelf tot de conclusie dat als het voor de Heere Jezus dan zo was, dat hij daartoe en daartoe speciaal was uitgezonden, dat het vooral degene die hij nu op zijn beurt zendt en aan zijn kerk geeft, dat het voor hen ook prioriteit moet hebben, omdat ze daartoe gezonden worden, het evangelie van het koninkrijk te brengen en te prediken. Niet hun eigen verzonnen boodschap, maar het evangelie van het koninkrijk. Dat hoeven zij niet meer te maken, want dat is al lang geformuleerd. Dat heeft God al lang op schrift gesteld. Daar hebben zij op geen enkele manier inbreng in. En dat moeten ze ook niet willen. Daar mogen ze niks uit weglaten. Daar mogen ze niks aan toevoegen. Gods eer vereist dat de volle raad Gods door hen verkondigd wordt. En dat ze dat in alle duidelijkheid doen. Als een heraut. Dat ze hun eigen mening maar voor zichzelf houden. En dat ze nog veel minder hun mening aan een ander opdringen. Het hoort bij het gezonden zijn dat ze ook verantwoording moeten afleggen. En dat zullen ze zich ook moeten realiseren. Zo'n gezondene in Israël, dat was iemand die inderdaad het woord van zijn zender had te spreken. Maar als hij zijn werk volbracht had, dan had hij verantwoording af te leggen. En dan vroeg zijn zender, en wat heb je nou gebracht? En wat heb je nou gezegd? En er werd er onderzoek ingesteld of het wel degelijk geweest is zoals het had moeten zijn. En wee die gezondene die dan met schaamte moest erkennen dat hij er wat van weggelaten had en dat hij er wat aan toegevoegd had. Dan had hij net gedaan alsof het woord van zijn zender was, terwijl het zijn eigen woord was. En daarom staat de gezondene altijd, en hij moet zich dat ook geregeld beseffen en bewust zijn, voor het aangezicht van zijn zender. Merkwaardig dat je die uitdrukking in de Bijbel ook verschillende keren tegenkomt, van degenen die door de Heere geroepen worden. Ze staan voor Gods aangezicht. Om zijn woord te horen en de opdracht mee te krijgen, maar ook om verslag te doen en verantwoording af te leggen. Dus, preken, gemeente van Elburg, dat komt de door u beroepen kandidaat straks, uw dominee, allereerst doen. Niks anders? Ja, natuurlijk ook wel. Zijn beroepbrief bevat meer opdrachten. Maar eigenlijk al die andere dingen toch weer gerelateerd aan dat eerste. Nooit zonder het woord. Nooit zonder het woord. Misschien zou u ook wel eens andere dingen van hem willen zien en horen. Maar hij mag zich daartoe niet laten verleiden. En als ooit tot hem de verleiding komt, de mensen zoeken u, want u bent zo interessant en u kunt zo mooi dit en zo mooi dat en u bent zo geschikt om dat ook allemaal te doen, dan heeft hij het recht om te zeggen, nee, ik ben gezonden om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En daar moet hij werk van maken. Vol op ernst meemaken. En laat het dan ook een goede boodschap mogen zijn. De boodschap van het koninkrijk Gods. Opdat het ook in de gemeente van Elburg zo zal mogen wezen, dat er mensen zijn die onder zijn prediking en onder zijn bearbeiding mogen komen tot een hartelijke instemming met de profeet Jesaja. Als die profeet, en ik citeer die woorden nog maar een keer, als die profeet zegt, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten dergenen die vrede doen horen. Om het dan niet van hem te verwachten en ook niet om in hem te eindigen, maar om te eindigen in die God die zijn zender is en die hem te spreken geeft. Hij zou niks te zeggen hebben. Hij zou zeker geen evangelie te verkondigen hebben als God dat evangelie niet eerst geopenbaard had. Het enige wat wij zouden kunnen zeggen als God niet iets anders gezegd had, dat was wat we gehoord hebben uit de Dordtse leerregels, uit die eerste paragraaf van dat geloofs, van die geloofsbelijdenis. Dat we allen voor God verdoemelijk zijn. Natuurlijk zal hij dat ook moeten zeggen. En natuurlijk mag dat, die noot, dat accent in de prediking ook niet ontbreken. Maar voor alle dingen, God heeft zijn evangelie daartegenover geopenbaard. Er is een open weg. En de Heere nodigt. En hij nodigt ruim, en hij nodigt welwillend, en hij nodigt vriendelijk. En hij roept, en hij laat het van zijn kant betuigen dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. En dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. En dat God nu zelf van begin tot eind alles wil doen. En alles wil geven. En alles wil werken in het leven van een onmachtige zondaar. Laat het een goede boodschap zijn, broeder. Het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Dat is ook van de koning. En dat is een groot koning. En het is een heilig koning. Volk tot bekering roept altijd weer. Die van zijn volk een godvrezend volk wil maken. Een volk ijverig in goede werken. Een volk dat hem niet alleen met de mond beleidt en met het hart aan de wereld hangt. Niet een volk dat op twee gedachten hinkt. Maar een volk dat in waarachtige vrezen des Heren leeft. En dat herschapen, dat hernieuwd wordt naar het beeld van hun zaligmaker. Niet een volk dat in oppervlakkige godsdienst blijft hangen en daar tevreden mee is. Niet een volk dat zich iedere keer weer afvraagt, hoe ver kan ik met de wereld meegaan. Maar een volk dat waarlijk verstaat wat het is om uit genade te leven. En de genade ook lief te hebben. Men zegt wel eens dat deze dingen hun tijd gehad hebben. En dat wij in de 21ste eeuw niet meer een mentaliteit hebben waarbij deze methode van prediken past. We moeten eigentijdse vormen hebben. Want die monoloog van de preekstoel zo naar beneden, die doet het eigenlijk niet meer vandaag. Zou God zelf hebben verzuimd te kijken naar de mentaliteit van de mens van de 21ste eeuw? Toen hij zei dat het geloof uit het gehoor is. En toen hij zei dat het God behaagt door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Gold dat een aantal eeuwen en daarna niet meer. En laat de Heere die deze dingen gezegd heeft het nu verder maar aan onze vindingrijkheid, aan onze inventiviteit over om het evangelie nu dan visueel aan de man te brengen en dichter bij mensen te plaatsen? Of moeten we zeggen dat zulke gedachten alleen al verraden dat wij mensen zijn van de eigenwillige godsdienst? Zullen we in vertrouwen
dat God voor alle eeuwen de prediking bedoeld heeft als middel tot zaligheid, zullen we in dat vertrouwen dan vandaag ook maar blijven preken? Zeker, duidelijk, doorzichtig, transparant, zodat onze woorden dat evangelie niet verduisteren en allerlei ingewikkeldheden ervan maken. Duidelijk, zichtbaar, de zaligmaker moet er duidelijk in zichtbaar zijn. Zijn woorden moeten er duidelijk in hoorbaar zijn, zeker, dat ook. Maar toch, in zijn naam, zijn vloek, zijn zegeningen, de mensen aan te dringen. Nog één ding. Want als Jezus gaat preken, zo zegt onze tekst, dan doet hij dat in de synagoge van Galilea. Heeft dat vandaag ook nog betekenis? Dat hij nou juist naar Galilea ging. Gemeente, u kunt Galilea opvatten, en zo zal je dat in de eerste plaats wel moeten doen hier, als een soort geografische aanduiding. Ergens in het noorden van het land, Palestina, was de streek Galilea. Maar ik denk dat je op grond van het woord van God ook alle recht hebt om die term Galilea niet alleen maar als een geografische aanduiding te zien, maar dat je Galilea ook in het licht van bijvoorbeeld van Jesaja 8 en van Matthäus 4 mag zien als de aanduiding van het land van de duisternis en van de schaduw des doods. Waarom preekt Jezus nou uitgerekend daar? Omdat dat volk dat woont in het land van de schaduw des doods nou eindelijk een licht moet gaan zien. Omdat de Heere juist daar zijn werk wil doen. En waar is dat dan? Waar is dat Galilea? Wel, ik zou vanmiddag de stelling durven verdedigen dat Elburg ook in Galilea ligt. En dat er eigenlijk geen één plekje op de wereld is, of je kunt het in dat licht Galilea noemen. Want het is overal donker en overal duister en overal zitten we in het land van de schaduw des doods. Je kunt wel denken dat dat niet zo is, dat dachten ze in Jeruzalem ook en daarom keken ze vanuit Jeruzalem minachtend neer op Galilea en ze zeiden, kan daar nou ooit wat goeds vandaan komen? Wij zijn de orthodoxie, bij ons is het licht opgegaan, wij weten het, jawel, zulke mensen heb je nog, die het weten, die het denken te weten, die het beter denken te weten dan dat God het weet en die hun eigen duisternis nog nooit hebben gezien. En die er ook nog nooit last van gehad hebben. En die er dus daarom ook helemaal niet van verlost hoeven te worden. Althans in hun eigen begrippen. En die straks, misschien wel met een hele hoop rechtzinnigheid, toch in het duister, in het eeuwige duister terechtkomen. Maar als we onszelf leren kennen, gemeente, als God door zijn geest iets laat zien van wie wij zijn, dan weet je dat je een Galileër bent, een duisterling. En dan weet je dat je dat zelf ook nooit veranderen kunt. Je hebt het misschien wel eens geprobeerd en je blijft het misschien wel eens een hele tijd proberen. Maar iedere keer mislukt dat weer. Je steekt het licht zelf niet aan. Wat heb je voor licht? Hoe verlichten wij ons verduisterd verstand? Hoe openen wij onze eigen blinde ogen? Hoe openen wij de blinde ogen van een ander? Hoe zou dat ooit mogelijk zijn? Vanuit de mens? Daarom heeft God zijn evangelie, en dat is het woord van het licht, juist in die duisternis van Galilea gestuurd. En nou mag Elburg het ook weer gaan horen uit de mond van een eigen dienaar. Dat God licht geeft in de duisternis. En dat u het echt zelf niet op hoeft te klaren en licht hoeft te maken. Maar dat Hij door zijn geest gewillig is om het ook in uw eigen leven te doen. Heb je er wel eens last van? Van de geestelijke duisternis. Van het feit dat je zo onkundig bent. Dat je God ook niet kent. En dat je eigenlijk niet eens weet waar je hem zoeken moet en hoe je hem vinden moet. Omdat je zo ongeschikt en onbekwaam bent als mens om iets voor je eigen zaligheid en voor je eigen heil te bewerken. Het evangelie klinkt, gemeente. Het evangelie van het koninkrijk Gods. Het hoeft niet bij een mens vandaan te komen. Het is al bij God vandaan gekomen. En Hij laat het verkondigen. En als ze nou die boodschap eens niet willen ontvangen. En als de gezondene nou eens op weerstand staat. En als de gezondene nou eens merkt, mijn woorden vinden geen ingang. Het is ploegen op rotsen. En als hij dat eens moet gaan rapporteren aan zijn zender. Dat is niet gering. Dat betekent dat de woorden van de zender miskend worden. Dat betekent dat God niet ontvangen wordt. Terwijl hij het zo wel meent. En terwijl hij zo oprecht in zijn aanbieding en in zijn waarschuwingen is. Hoe moeten we dat ooit verantwoorden? Het kan de gezondene wel pijn doen als hij op ongeloof stuit en op onbekeerlijkheid stuit. Het kan hem wel eens meer dan pijn doen. Het kan hem ook wel eens moedeloos maken. Het kan hem ook wel eens doen verzuchten. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar als die dan maar eens een keer mag herkennen dat dat woorden zijn die de Heer Jezus ook een keer op zijn lippen genomen heeft. Deze gezondene heeft ook die pijn en die teleurstelling gevoeld. Het kan ook wel eens wezen dat de gezondene afgekeurd wordt. En dat mensen zeggen, nou het valt toch niet mee. We hadden er toch wel wat anders van verwacht. De een om deze reden, de ander om die reden. Ach, als de gezondene weer in zijn binnenkamer voor het aangezicht van zijn zender staat, dan is het belangrijkste dat hij in gedachten heeft wat mensen zeggen. Nee, dat hij goedkeuring of afkeuring van mensen meedraagt en bij het een in de hoogte gaat en bij het ander moedeloos wordt. Nee, maar dat zijn zender het hem af en toe laat weten, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Wie mij oordeelt, zegt de Heer, zegt Paulus, is de Heer. Maar natuurlijk ziet de gezondene ernaar uit dat zijn zender zijn volk krijgt. Natuurlijk verlangt de gezondene ernaar dat zijn zender gestalte krijgt in het leven en in de harten van de mensen voor wie hij werkt en tot wie hij spreekt. Natuurlijk is het zijn vreugde als hij ziet dat zij uit de duisternis getrokken worden, in het licht worden overgebracht en in het licht mogen wandelen. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias het 4e en het 5e vers.
Gemeente, wij zullen nu overgaan tot de bevestiging van uw beroepen predikant. Geliefde gemeente, het is u bekend hoe wij nu tot 3 onderscheiden malen de naam van onze medebroeder, broeder Kempeneers, hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, hetzij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen worden bevestigd in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs heeft voortgebracht tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, broeder Kempeneers, en alle die hier tegenwoordig zijn, vooraf horen uit het woord van God een korte verklaring van de inzetting van het en het ambt van de herders of dienaren van het woord. Alwaar ten eerste valt op te merken dat God, onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt is een instelling van Jezus Christus. Wat nu dit heilige ambt is meebrengende, kunnen we gelichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijk het werk van een gewone herder is een kudde die hem bevolen is te weiden, te leiden, voor te staan, te regeren. Alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en houdt ze voor schapen van zijn weide. De weide waarmee deze schapen gewijd worden is niet anders dan de verkondiging van het goddelijke woord met de aanklevende bediening van de gebeden en van de heilige sacramenten. Datzelfde woord Gods is ook de staf waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. En diensvolgens is het openbaar dat het ambt van de herders of dienaren des woords is eerstelijk dat zij des Heren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard grondig en oprecht aan hun volk zullen voordragen en het toe-eigenen, zo in het gemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid der hoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar de behoefte van een ieder, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. En wederleggende met de Heilige Schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk te kennen gegeven in de Heilige Schrift, want de apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord. En elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en recht snijden, insgelijks die profeteert, dat is die Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van de dienaar van het evangelie in 2 Korinthe 5, waar de apostel al dus spreekt: al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wat betreft de wederlegging van de onzuivere leer, zegt dezelfde apostel dat een dienaar aan het woord Gods moet vasthouden, om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt van de herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de hele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord, hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige Paulus ziende tot Timotheus aldus spreekt, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen die de Heere heeft ingesteld tot zegelen van zijn genade. Gelijk blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Insgelijks, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en wat daar dan verder volgt. Ten laatste is het werk van de dienaren des woords de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, nadat hij gesproken heeft van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus, al wat ge op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaren hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl ze anders niet voor de gemeente Gods zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dat is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters. Terwijl ze opzicht hebben over het huis van God waarin ze verkeren, ten einde al daar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan en dat met de sleutelen van het hemelrijk die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is, nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen tot de zaligheid te brengen. Hetwelk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen. Ziet, ik ben met u lieden tot de volleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt konden niet leven tot de volleinding der wereld, te allen tijd op aarde onderhouden worden. En daarom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen te betrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren. Gelijk hij ook dienvolgens Titus, na hem geordineerd te hebben tot een herder, verder beveelt in alle steden ouderlingen en opzieners te stellen. Terwijl dan ook wij om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, nu we nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen en tot nog toe genoeg van het ambt van de zodanige gesproken hebben, zo zult gij, broeder Kempeneers, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, ten einde een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst zoals het behoorlijk is aan te nemen. En mag ik u dan verzoeken op te staan. Eerstelijk vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettelijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw leer te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord?
Ja, ik van ganse hart.
Gemeente, wij gaan zingen Psalm 84 en daarvan het derde vers. Terwijl wij dit vers zingen, zal broeder Kempeneers voor de knielbank gaan staan. Ik verzoek ook de ouderlingen die de Bijbel boven zijn hoofd zullen dragen hun plaats in te nemen. En ik verzoek ook de predikanten die uitgenodigd zijn om aan de handoplegging deel te nemen hun plaats in te nemen. Wij zingen dus Psalm 84, het derde vers. God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeer u zo in uw bediening, dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus.
Ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn.
Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal.
Heere, doe wel bij uw knecht dat hij leven en uw woord bewaren. Ontdek zijn ogen dat hij aanschouwe de wonderen uw wet.
Jezus zeide tot hem: wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen.
En Johannes de Doper, de vriend van de bruidegom, beleed: hij moet wassen, ik minder worden.
Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden.
Predik het woord, houd aan, tijdig en ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en leer.
Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Broeder Kempeniers, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wederom zeg ik, verblijd u in de Heere. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw harten behoeden in Christus Jezus.
Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Amen.
Gemeente, wij zingen samen Psalm 20. Het eerste vers en wij doen dat staande.
Thank you.
hebt dan uw geliefde broeder en mededienaar in Christus acht op uzelf en op de gehele kudde, waarover u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld voor de kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen en leren, en verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw toenemen in alles openbaar worden. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En ook gij, geliefde christenen, ontvangt deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap en houdt de zodanigen in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan, het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensen woord, maar gelijk het in waarheid is als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn, de voeten dergenen die vrede verkondigen en die het goede boodschappen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam, want ze waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden dat de vreze Gods zal komen in uw huizen, en dat gij lieden die deze aanneemt in de naam van een profeet, het loon van een profeet zult ontvangen, en door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Ik mag deze gelegenheid toch wel even gebruiken om een enkel persoonlijk woord te spreken. Laat ik dat allereerst aan u mogen doen, gemeente van Elburg. Zonder nou allerlei dingen uit het verleden op te halen, ook zonder dat ik dat zou doen, gaan uw gedachten natuurlijk toch terug aan de moeilijke jaren die u als gemeente hebt meegemaakt. En aan de verdrietige dingen die er onder u hebben plaatsgevonden. En ook aan de teleurstellingen die u in de vacante tijd hebt moeten incasseren toen verschillende malen een beroep is uitgebracht, terwijl voor die uitgebrachte beroepen keer op keer moest worden bedankt. En het zal bij sommigen van u toch wel eens een keer zo geweest zijn dat u de gedachte had: heeft de Heere ons dan vergeten? En gaat de Heere met ons een weg die wij helemaal niet begrijpen? En wat is er aan de hand? God maakt echter alle dingen schoon op zijn tijd. En dat heeft hij vandaag ook weer gedaan. Eigenlijk begon hij dat al te doen toen u de tijding kreeg van broeder Kempeneers dat hij geloven mocht dat de Heere het beroep van Elburg op zodanig op zijn hart gebonden had dat hij daar alleen maar ja op kon zeggen. Dat hij alleen maar kon meedelen dat hij tot u hoopte over te komen in de hulp en met de hulp en in de verwachting van de zegen des Heren. En nu is het dan zover. Vanaf dit moment bent u aan elkaar verbonden en heeft de Heere u weer een eigen dienaar van het woord gegeven. We hebben zojuist gehoord de vermaning dat u hem in waarde moet houden. dat u hem achten moet om zijn werks wil. U mag ook van hem houden vanwege zijn persoon. U mag ook van het gezin Kempeneers gaan houden vanwege het feit dat de Heere ze ook in uw midden geplaatst heeft. Maar wat vooral van belang is en waar de Heere met name op let, dat u hem acht om zijn werks wil. En dat u zijn werk waardeert, omdat het werk is dat hij als een gezondene in uw midden mag doen, in de opdracht van zijn zender. En mag dan inderdaad ook ervaren worden, na al die verdrietige dingen, dat er nou een periode mag aanbreken van rust. En niet alleen van rust, maar van ook geestelijke zegen. Een periode waarin mensen tot de Heere gebracht worden. Een periode waarin het volk dat de Heere vreest ook gevoed mag worden vanuit het woord. Een periode waarin u het ondervinden mag dat de Heere ook hier in uw gemeente zijn koninkrijk wil bouwen. Via het evangelie van het koninkrijk Gods. God geve u met uw nieuwe dominee en zijn vrouw en kinderen een gezegende tijd. Ik wil de kerkraad hartelijk danken dat zij het mij toegestaan heeft om deze dienst vanmiddag te leiden. Ik wil jou ook, Rien, hartelijk danken voor de uitnodiging die je kreeg om je vanmiddag in te leiden tot je dienstwerk. Er is een geschiedenis aan verbonden. Dat ga ik niet allemaal ophalen, daar hebben de mensen eigenlijk niet eens zo heel veel mee te maken. Wat er tussen ons in de afgelopen jaren gegroeid is en hoe onze wegen elkaar meer dan eens gekruist hebben. Ik weet, en je weet het natuurlijk zelf ook, het mag ook wel gezegd worden, denk ik, in ieder geval, dat jullie jaren niet altijd gemakkelijk geweest zijn en dat jij en je vrouw in je leven, in je persoonlijk leven ook heel wat zorgen hebben meegekregen en heel wat moeite hebben gehad, maar dat de Heer toch iedere keer weer doorgeholpen heeft. En dat je mag zeggen, hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot deze dag toe. God geef je zijn zegen. Blijf wel nederig en blijf wel eenvoudig. Gewichtigheid heb je vanwege je ambt. En als de mensen je moeten eren om je ambt, dan moet je zelf ook niet meer willen dan dat ambt waarmee jij bekleed bent, inderdaad ook je gezag met zich meebrengt. Wees een voorbeeld, zo hebben we zojuist gehoord, in geloof, in de geest, in liefde. Ik kan ook zeggen met die woorden die we zo pas nog een keer gehoord hebben, heb Christus lief. Want als je hem als het voorwerp lief mag hebben, dan zul je ook niet anders doen en niet liever doen dan hem die jij lief hebt aan de andere mensen ook voorhouden. Opdat zij ook bij hem hun heil en alleen bij hem hun heil zullen gaan zoeken en het in hem vinden. Agatha, ik mag jou nou speciaal wel even noemen voor alles wat je in de afgelopen jaren ook voor Rien hebt willen en mogen zijn. En jij en jullie met je kinderen mogen vandaag de Heere en de goedheid van de Heere zien en erkennen dat Hij je dit met elkaar geeft. Corné en Rens en Maria en Pieter, nou is jullie papa echt dominee. En nou heeft hij van de Heere een gemeente gekregen. En jullie mogen erbij zijn. En je mag dat meemaken, dat je papa dat allemaal heeft gekregen van de Heere. Dat is alleen maar genade van God. En die genade, die mogen jullie ook voor jezelf zoeken. Agatha, blijf voor Rien wat je tot nog toe geweest bent. Geef hem af en toe een duwtje. Rem hem af en toe af. Zo kun je samen ook dienstbaar zijn in Gods koninkrijk. En God geeft ook jou samen naast je man een plaats. En een plaats echt in de gemeente. Maar vooral ook in het hart van de gemeente. Laten we de Heere danken. Laten we de Heere bidden. Want wij zijn uit onszelf niet in staat om iets van deze dingen die de Heere van een dienaar van zijn woord vraagt te verrichten. En daarom zullen wij God op dit ogenblik met dankzegging gaan bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst van mensen uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat ge de kerk hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. Wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt. Hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan. En hem sprake gevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie te verkondigen. En begiftig hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover u hem gesteld hebt recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voortgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door de troost van uw geest gesterkt ten einde toe standvastig mag blijven en met de getrouwe dienstknechten ontvangen mag worden in de vreugde zijns Heren. Wil ook aan de gemeente uw genade verlenen dat ze zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van uw gezonde, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij gaan nog zingen uit de 132e psalm en daarvan het 6e en het 10e vers. Bekleed, o hoogste majesteit, en ik zal Sions, ik zal der armen spijs. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.